En ik denk dat ook een grootste toegevoegde waarde die ik kan leveren van. Ik ben niet zomaar een mental coach die het doet om het geld of wat dan ook. Ik ben een mental coach omdat ik de jonge versie van mij wil helpen. Dus ik heb gewoon een stukje met, ik kan relaten aan mensen. Ik weet wat je voelt. Ik weet de pijn. En misschien niet specifiek de pijn die jij nu ervaart, maar ik heb misschien een vergelijkbaar of een situatie meegemaakt waar ik ook zoveel pijn heb gehad. Of dat ik mezelf niet begreep. Of dat ik niet begrepen voelde door andere mensen. Of dat ik onzeker was. Of dat mensen me uitlachten. Of dat ik gepest werd, zeg maar. Dus ik denk dat dat echt het grootste toegevoegde waarde is wat ik kan leveren. En wat er ook echt nodig is hier in Nederland. De wereld een stukje mooier maken.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk verschillende ervaringen van jongeren in de jeugd- en pleegzorg te verzamelen. Vandaag hoor het verhaal van Ronald. En hij is de broer van Angela, wiens verhaal vorige week op de podcast is gekomen. En ik vind het heel interessant en ik vind het ook heel leuk en mooi dat ze beide hun verhaal bij jeugdzorg hebben willen doen. Omdat het heel interessant is om te zien hoe twee kinderen uit hetzelfde gezin hun eigen traject in de jeugdzorg hebben doorlopen. En dat je ook kan zien hoe elk persoon weer zijn eigen unieke identiteit heeft, die op zijn eigen manier reageert op de omstandigheden, maar ook hoezeer groot de impact is van niet altijd veilige omgevingen. En dat ieder weer zijn eigen keuzes maakt en dat er keuzes worden gemaakt. En hoe dat allemaal beïnvloedt in ja, hoe je bent en doet op als persoon en in je interesses en waar je in wilt groeien en je struggles en je moeilijkheden. Dus ja, ik vond het gewoon heel mooi en ik hoop en denk dat jullie dat ook zo zullen. Dan sluit ik hier af, want ik heb voor nu geen update met dat je jeugdzorgen moet volgen op Instagram. Sommige gasten plaatsen daar foto's. Dat meer een beeld geeft naast hun verhaal. Deel de podcast met een vriend of vriendin of iemand waarvan je denkt, oh, die zal hier misschien iets aan hebben. Dan is dit nu het verhaal van Ronald. Welkom Ronald, welkom bij Jeugdzorgen. Leuk dat je er bent. Zou je iets kunnen vertellen over wie je bent en wat je leuk vindt om te doen?
Ja, tuurlijk. Dankjewel voor de uitnodiging. Mijn naam is Ronald Fox. Ik ben nu 26 jaar en ik woon nu hier in het mooie Enschede. Dat kan je misschien niet horen, maar ik ben hier 7 jaar geleden ben ik hier toe verhuisd toen ik mijn studie ben gaan doen. En voor de rest, als we inderdaad kort hebben over mijn hobby's. Ik hou ervan om te fitnessen, gezond te leven, festivals, voornamelijk richting techno, maar af en toe ook wat harder richting, ja, zullen we het hardstyle noemen. En daarnaast vind ik het leuk om te reizen, hiken en het maximale uit mijn leven te halen.
Nice. En voor welke studie ben je naar Enschede gekomen?
Dat was commerciële economie. Dus dat houdt zeg maar marketing, sales en volgens mij zit ook nog accountancy zeg maar in op HBO zeg maar.
En wilde je dat altijd al doen of is dat zomaar op je pad gekomen?
Ik denk inderdaad op dat moment in mijn leven werd ik daar wel warm van. Het was wel, marketing was wel echt iets wat ik dacht van ja, daar kan ik mijn creativiteit in kwijt. Daar kan ik interessante ideeën verzinnen om bedrijven te helpen met hun, om hun product te vermarkten. Hè? Van hoe kan je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat een product zeg maar voor de juiste klant in de juiste markt voor de juiste prijs zeg maar komt. En daarvoor heb je best wel veel creativiteit voor nodig.
Zeker.
En ik ben altijd wel een creatief persoon geweest. Dus toen dacht ik van ja, dit is het. En eigenlijk sindsdien begonnen en nu werk ik 32 uur per week dan inderdaad als marketing communicatiespecialist bij een bedrijf in de medische wereld. Waar ik verantwoordelijk ben voor het marketing gedeelte, maar ook het grafisch gedeelte.
Oh, heel leuk, heel interessant. Dus ja, je dromen zijn daarin eigenlijk wel waargekomen.
Ja, dat wil ik niet zeggen. Kijk, nee? Ik ben blij dat ik die studie heb gedaan. Mm-hmm. En ja, we hadden het toen net ook al even over dat ik nu ook in de mentale gezondheid zit. Dus ja. Als ik kijk wat mij meer voldoening geeft, dan is het een stukje van marketing leuk dan ik het allemaal kan. Mm-hmm. Maar het stukje mensen helpen is denk ik toch wel waar meer mijn echte passie ligt, zeg maar.
Oh, nice. Oké. En je zei ook dat je van hiken hield. En vind je dan zeg maar dat natuurgedeelte leuk of echt dat sportgedeelte? Wat vind je zo leuk aan hiken?
Ik denk dat hiken een zeer goede manier is, hè? Ik spreek uit mijn ervaring, om mm-hmm. echt tot rust te komen. Op het moment als je ergens boven op een berg zit, niks om je heen, je hoort de wind, je ziet supermooi uitzicht. Mm-hmm. Dat gevoel van kalmte, dat is echt super lekker. En natuurlijk inderdaad ook in combinatie met, hè, af en toe denk je dat zo'n bergbeklimmen niet zo zwaar is, maar doe het maar een keer. En dan merk je inderdaad dat het best wel soms een intense cardio kan zijn, zeg maar. Ja. Maar inderdaad gewoon mooie plekken zien en inderdaad ook het stukje echt tot rust komen. En ik haal daar echt voldoening uit, ja.
Nice, fijn. En wat zijn de mooiste plekken waar je hebt gehiked?
Ja, ik ben 2 jaar geleden naar IJsland geweest. Mm-hmm. Echt een aanrader als je van hiken houdt. Het is zo mooi daar. Het is eigenlijk altijd die desktop achtergronden wat je ziet op je laptop,
ja,
zeg maar.
Dat volledig.
Dat in real life. Ja. Zeg maar, dat in real life. Dus ik denk sowieso IJsland. Ik ben ook Noorwegen daarnaast geweest. En ik kom mm-hmm. nu ook net terug uit Italië, Dolomieten. Okay. Het zijn allemaal mooie plekken om te zien. Maar ik denk dat IJsland wel echt het vetste was. Ook omdat je dus gewoon zit met een land waar bijna niemand woont. Dus mm-hmm. je hebt ook best wel de rust voor jezelf.
Ja. Ja, precies. Heel nice. Mooi. Dus dat. En je zei al daarnet, ja, je hebt iets gecreëerd rondom mental health. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Natuurlijk. Ik ben in maart dit jaar, dus we zitten in maart 2024, heb ik mijn eigen bedrijf gestart. Ik heb me ingeschreven bij KVK. Mm-hmm. En wat ik eigenlijk nu doe, is dat ik mental coach ben die zich richt op jonge mannen in Nederland. Tussen de 18 en 30. Die mm-hmm. kampen met mentale problemen. Bijvoorbeeld niet weten wat ze willen in hun leven. Het gevoel hebben dat ze achterlopen. Misschien onzekerheid wat hun leven overspoelen. Misschien leven ze nog niet hun mooiste leven. En ja, ik begeleid zeg maar jonge mannen om meer uit hun leven te halen. Beter om te kunnen gaan met mentale problemen. Afkomen mm-hmm. van mentale problemen. Om te zorgen dat die jonge mannen ook een keer echt voor hunzelf kiezen.
Ja, oké. Okay. En hoe doe je dat?
Je bedoelt zeg maar, hoe doe je dat in de zin van, hè, er komt iemand langs met mentale problemen, zeg maar.
Ja, hoe help je iemand de betere versie van zichzelf te worden?
Ik denk dat het heel erg maatwerk is. Dus hè, je moet je voorstellen, er kan iemand langskomen die niet weet wat hij wil doen op school. Maar dat kan bijvoorbeeld ook iemand zijn die depressieve gedachten heeft, misschien nog dieper dan dat. Mm-hmm. Dus er zit een heel erg groot verschil in met wie je voor je hebt staan en wat eigenlijk het scenario is wat diegene meemaakt. Maar eigenlijk de essentie van mental coaching en coaching in het algemeen, ik denk dat jij als podcast host dat ook wel begrijpt, is het stellen van de juiste vragen waar de meeste mensen nog niet over na hebben gedacht. Mm-hmm. Dus als je inderdaad iemand hebt die bijvoorbeeld negatieve gedachten heeft, dan ga je dus kijken van, hey, oké, okay, wat is dus de situatie waar die nu in zit? Hè, wat is de huidige situatie waar ze in zitten? Dus je gaat vragen stellen om inzicht te krijgen in waar ze nu staan. En uiteindelijk zijn ze bij je gekomen omdat ze dus van die huidige situatie die misschien niet zo prettig is, bijvoorbeeld hè, als je hoofd elke ochtend overspoeld wordt met negatieve gedachten. Ja. En het heeft impact op je hele leven. Kan het echt impact hebben op je leven natuurlijk. Dus ze willen vaak inderdaad van een situatie zijn waar ze nu zitten naar een bepaalde gewenste situatie. En daar zit dus een gap tussen. Hè? Er zit dus eigenlijk een gat tussen wat ze daarvoor moeten doen om daar te komen. En vaak bij jonge mannen in het algemeen is dat ze ook best wel inderdaad wel weten dat ze problemen hebben, maar dat het inderdaad soms het ego, voornamelijk van de mannenkant, soms het ego ervoor zit. Hè, van, ik heb geen mentale gezondheid, mentale hulp nodig. Het gaat wel goed. Ik laat mijn emoties toch niet zien. Hè? Dus er zit ook best wel een stigma op dat gebied, zeg maar. Maar uiteindelijk is het de kunst om de juiste vragen te stellen en te zorgen dat ze actie ondernemen om van de huidige situatie naar een bepaalde gewenste situatie te komen. Als je het algemeen houdt en als je het in coaching techniek zou omschrijven, ja.
Ja, mooi. Mooi dat je dit doet. En met welke reden ben je dit platform gestart? En kan je dat platform natuurlijk ook even benoemen, zodat mensen het kunnen opzoeken?
De naam van mijn bedrijf is Mind, dubbel D. En als je naar www.wearemind, hè, in het Engels, wij zijn mind, .nl gaat, dan kom je op mijn website waar je dus ook mijn verhaal krijgt te horen. Hè, later in deze podcast natuurlijk ook.
Yes.
Plus inderdaad ook welke coaching technieken wat ik jonge mannen eigenlijk aanbied op dit moment, zeg maar. Dus dat voornamelijk.
Ja, nice. En met welke reden ben je Mind gestart?
Kijk, ik kan het op twee manieren gooien. Kijk, we zitten nu in jeugdzorg. Dus ja, een groot gedeelte van mijn leven heb ik ook in jeugdzorg gezeten. Ik heb 7 jaar in verschillende pleeggezinnen gezeten. Ik denk dat het mooiste is om dat uit te leggen aan de hand van waar ik vandaan kom, denk ik. Ik denk dat dat een hele mooie stap is om te maken om vervolgens te vertellen van, hey, waarom doe ik de dingen nu die ik doe? Dus dan gaan we even terug in de tijd. Hè? Ik ben 31 augustus 1997 geboren in het mooie Terwolde. Een klein dorpje in de buurt van Deventer. En ik kom dus eigenlijk uit een gezin met een vader, een moeder, een zusje en een broertje. Zusje heeft de vorige podcast gehad, nu ben ik aan de beurt. Ja, dus wij waren eigenlijk op jonge leeftijd heb ik het echt nooit doorgehad. Maar er blijkt dat er eigenlijk best wel wat bagage bij mijn ouders zat. Vanaf vroeger af aan, maar voornamelijk tijdens de opvoeden van ons als kinderen, zeg maar.
Ja.
Mijn vader was toen ik nog jong was een alcoholist. En eigenlijk kort gezegd kon mijn moeder niet meer voor ons zorgen, zeg maar. Ik weet nog wel een moment op een gegeven moment wat ik nog steeds wel in mijn hoofd heb. Dat ik op een gegeven moment ook geslagen ben door mijn vader toen ik 6 was, denk ik, zoiets. Dus ik denk dat ik best wel wat impact heb meegemaakt in mijn leven.
Yeah.
En je moet het eigenlijk een beetje voor je zien. Ik kom dus inderdaad uit een gezin waar wij soms gewoon, mijn broer en ik, gewoon op straat zwierven. Omdat mijn ouders niet echt helemaal op me letten, zeg maar. En dat betekent niet dat ze niet van ons hielden, maar ze konden de hulp, ze konden het zorgen voor kinderen, konden ze gewoon niet aan op het moment dat mijn vader alcoholist was en mijn moeder moest voor 3 kinderen zorgen, zeg maar. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn jeugd en dat heeft uiteindelijk het resultaat gehad dat ik ik zat volgens mij in groep 4 toen of groep 3, volgens mij groep 4. En toen kwam de docent, de directeur van mijn school. Ik werd geroepen door haar. Dus ik moest met haar meelopen. En op een gegeven moment kwam er eigenlijk een conclusie in dat gesprek toen ik 6 was. Toen was ik 6 op dat moment. Van letterlijk ging het over, je ouders kunnen niet meer voor je zorgen, dus je moet verhuizen. En zomaar ineens. En als jong kind dan denk je van, leuk, logeren, dan ga je lekker ergens anders heen. Ja. Nu achteraf denk ik natuurlijk wel dat het ander was. Maar eigenlijk begon daar eigenlijk mijn reis om naar mijn eerste pleeggezin te gaan.
Ja, jeetje. En dus het kwam echt voor jou zomaar opeens. Waren er eerder personen die je over de deur zag komen, dat je dacht van, hier is iets?
Ik denk voornamelijk omdat ik best wel jong was. Hè, traumatische gebeurtenissen zoals ik toen net omschreef. Hè, je vader die je bijvoorbeeld slaat. Dat blijft wel in je hoofd zitten natuurlijk. Hè? Dat is trauma. Maar een stukje inderdaad van wie er precies langskwam, geen idee. Ik denk dat stukje er nog onbewust voor mij was. Omdat ik gewoon te jong was om dat te begrijpen. Dus ik denk dat stukje dan wel gewoon niet echt het geval was, nee.
Nee, oké. En wat gebeurde er toen met je?
Toen kwam ik wonen bij een vriend van mij. Het was een vriend van mij in de klas. En ik, bleef dus in hetzelfde dorp wonen. Alleen een paar huizen verderop. Alleen in een ander gezin. Met voor het eerst in mijn leven regels. Nooit regels gehad. En ja, als kind zijnde die nooit regels heeft gehad, die in een gestructureerd gezin komt, kan dat best wel voor weerstand zorgen, zeg maar. Dus uiteindelijk in dat gezin, twee pleegbroertjes en die oudste pleegbroer was eigenlijk mijn beste vriend. Nou, op een gegeven moment ging dat niet meer, omdat ik ouder dan hem was. En ja, dat was gewoon best wel lastig voor hem te accepteren. En ja, dat werkte gewoon niet meer voor dat pleeggezin. Dus daar heb ik een halfjaartje gewoond. En toen werd eigenlijk kort gezegd verteld van Ronald, je moet weer verhuizen. En toen op de leeftijd van 7.
Jeetje. En wat was er dan precies misgegaan? Wat klopte er dan niet tussen die dynamiek?
Ik denk op dat moment dat hij de oudste in huis was. Op dat moment. En toen kwam ik, die ouder was, ertussen zitten. Dat kan best wel een bepaalde gezinsstructuur, hè, als kinderen. Van, hey, ik ben de oudste. Mijn ouders kijken bijvoorbeeld tegen me op of zo. Ik denk dat best wel een impact had. En het is best raar als je erover nadenkt dat je ineens een plusbroertje erbij hebt, zeg maar, die niet eens je echte broertje is, zeg maar.
Ja, ja, dus ja, zeker. En hoe ging dat dan ook in jullie relatie dan ook op school?
Ja, op een gegeven moment kregen we gewoon best wel veel ruzie. Hè? We zaten bij elkaar in de klas. Maar de ruzie was eigenlijk meer volgens mij thuis. Dat kan ik me nog wel herinneren. Nu weet ik niet gek meer van die tijd. Daar weet ik niet super veel meer van, omdat ik gewoon best wel jong was, zeg maar. En best wel een kort gedeelte van mijn leven was. Maar ik weet op een gegeven moment wel dat het misging. En dat ze het gewoon niet meer aankonden dan ik daar woonde. Ja. Kijk, ik zie er misschien rebels uit, maar volgens mij viel het allemaal wel mee. Maar het was meer, zeg maar, in dat gezin, ja.
Ja. Vond je het jammer?
Ik vind dat lastig te zeggen, want ik was heel erg jong. Ik denk als je ouder geweest zou zijn... En ik moet ook gewoon zeggen van ja, eigenlijk pleegzorg is ook iets heel moois, hè. Dus dat er mensen voor je zijn, voor je willen zorgen, zie ik ook als iets supermoois. Dus elk pleeggezin waar ik heb gewoond, ben ik op een of andere manier toch wel dankbaar, zeg maar. Hè, want ik kon ook op straat zwerven, inderdaad. En misschien de hele leven bij mijn ouders wonen. En misschien zat ik dan nu op straat drugs te verkopen, zeg maar. Dus het is heel erg hoe je het bekijkt per perspectief, zeg maar. Maar ja, terugkomend, ik was gewoon te jong om, denk ik, daar echt bewust van te zijn.
Ja, oké. Okay. Dus het volgende pleeggezin. Was die snel gevonden? Hoe ging die overstap?
Ik weet nog wel, er werd verteld van Ronald, je moet helaas ergens anders gaan wonen. En de volgende, die dag moest ik mijn spulletjes pakken en de volgende dag was ik weg. En om je inzicht te geven, ik ging vervolgens van een pleeggezin uit de Wolde, hè, dus uit de buurt van Deventer, ging ik naar Nunspeet. Dat is erboven in de Veluwe, zeg maar. Dus dat is een reis van 1,5 uur of zo. Ik herinner me nog heel goed de eerste dag toen ik daar aankwam. Hè, of voor jouw beeld, het was een zwaar christelijk pleeggezin. Mijn ouders hebben nooit echt geloofd. En ik weet nog wel de eerste dag toen ik daar kwam, best wel streng en het was een gezin dus met 3 eigen kinderen. Een moeder, een pleegmoeder, een pleegvader. Plus nog 5 andere pleegkinderen. Dus het was echt enorm groot gezin, zeg maar. En ik weet de eerste dag nog wel eens. Op een gegeven moment zaten we voor de tv en toen in de avond, toen gingen we eten. En toen zeiden ze van ja, ga je handen maar in elkaar vouwen. Hè? Dus ga maar bidden, zeg maar. Ja, ik heb nul ervaring met christendom of geloof, zeg maar. Hè? Dus als 7-jarig kind zit je daar en dan denk je van, wat gebeurt me eigenlijk, zeg maar. Dus dat was eigenlijk best wel een rare situatie. En ja, dus ook gewoon verplicht naar de kerk en zulke dingen. En ik denk, als je jong bent, dat het ook zeker wat moois kan zijn. Maar ja, op dat moment voelde het eigenlijk meer van, omdat wij geloven, moet jij ook geloven. En dat is eigenlijk een beetje de realisatie die ik later had gekregen, zeg maar. In dat pleeggezin voor de rest eigenlijk mijn basisschooltijd volgens mij afgemaakt. Super veel vriendjes gemaakt. Eigenlijk voor de rest best wel een goede band gehad volgens mij. Ook met mijn pleegbroer. Die was 2 jaar ouder dan mij. En daar hadden we gewoon best wel een goede band mee. Ik had vriendjes in de klas. Dus dat was eigenlijk allemaal wel. Ik had volgens mij op een gegeven moment ook nog een vriendinnetje. Dus sociaal gezien was het eigenlijk volgens mij best wel een goede stap voor mij om daar te zijn, zeg maar. Daar heb ik vervolgens volgens mij 3,5 jaar gewoond. En wat ik ook nog wel kan herinneren daar is dat ik mijn ouders, zeg maar, 1 keer per maand een uurtje mocht zien.
Een uur?
Oh. Een uur, ja. Daar waren ze heel strikt over. Ik weet niet of dat vanuit jeugdzorg is geregeld of wat dan ook, zeg maar. Maar ik weet nog wel inderdaad dat mijn moeder gewoon smeekte om langer te blijven. En ja, ik was best wel jong en ik zei van, ja mama, waarom ga je nou weg? Terwijl, ja, ik jong was en niet helemaal begreep dan dit, zeg maar, de regel is van, hè, misschien is dit het beste qua, ik zeg niet dat het zo is, maar voor, hè, dat ik hier opgevoed kan worden, zeg maar. Maar ik kan me dat moment nog wel herinneren inderdaad, dat mijn ouders niet weg wilden en dat mijn pleegmoeder gewoon de deur dicht deed, tussendoor, zeg maar. En dat kan best wel hard overkomen als je dat niet begrijpt, zeg maar.
Ja, want ik wilde het net vragen, in hoeverre was jij aware van de situatie van dit is korttijdig, dit is langdurig, niet zoveel dus?
Ik denk zeker dat een van de dingen die ik hier aan over heb gehouden is dat ik verlatingsangst heb opgebouwd. Hè, dus straks gaan we verder naar het volgende pleeggezin, maar je moet het eigenlijk een beetje voor je zien. Op een gegeven moment als je ergens woont in een stad waar je niemand kent of een dorp waar je niemand kent, je maakt vervolgens vriendjes, hè, je bouwt daar connecties op. En op een gegeven moment moet je weer, omdat je zelf niet weet waarom, een plek verlaten en je vriendjes achterlaten.
Yeah.
Kan dat best wel het vertrouwen in mensen om je heen schaden. Dus op een gegeven moment had ik ook, dat herinner ik me nog wel, toen dacht ik gewoon letterlijk van ja, waarom zou ik eigenlijk nog vrienden gaan maken als ik toch altijd weg moet?
Ja, precies. Dus dat deed je uiteindelijk ook niet meer, denk ik.
Ik denk dat ik nog niet zozeer dat ik het helemaal niet meer deed, maar ja, ik werd wel van een wat energieker kind van wat meer preserved, zeg maar. Meer in mezelf en meer van ja, ik laat mezelf maar niet zien. Dus dat sowieso. En ik denk inderdaad dat gezin in Nunspeet, hè, dat christelijke gezin heeft, denk ik, zo keerzijde in mijn leven ook gehad. Van hè, even strenge regels, hè, je moet geloven. Ik denk dat best wel ook een, ik weet niet zozeer of dat 100% impact heeft gehad, maar ik denk dat het wel een bepaalde koers in mijn leven heeft bepaald, zeg maar, hoe ik op een negatieve manier over dingen dacht toen ik jong was, ja.
Ja, zeker. En ook wel misschien, of dat vind ik interessant, want hoe is dat als je van je 7e tot, denk ik, dan je 13e opgroeit in een gezin waarin wordt gezegd van, dit is de waarheid en dit moet je geloven. In hoeverre geloofde je die dingen? Of was het meer dat je ze deed omdat ze moesten? Hoe ging dat?
Ik denk voornamelijk de tweede die je zegt. Hè? Voornamelijk inderdaad, u volgt, wij draaien. En je moet het ook een beetje voor je zien. Hè? Ik heb van mijn ouders van vroeger af aan nooit geleerd wat emoties waren. En wat je gedachten waren. Hoe je je gedachten en je emoties moet uiten, zeg maar. Dus ik heb nooit echt geleerd om dingen te voelen op een jonge leeftijd, zeg maar. Tuurlijk huilde ik wel, maar ik wist nooit, zeg maar, waarom. En ik denk inderdaad, dat heeft het best wel opgebouwd, dat ik gewoon best wel dingen ging opkroppen. Want dat was de manier waar ik het geleerd heb, zeg maar. Van, hé, er werd nooit verteld van huilen is goed of wat dan ook. Er werd altijd gezegd van, joh, stil, snap je? En dat kan een heel groot impact hebben ook op kinderen. Hè? Vooral als je jonge leeftijd hebt. Vooral als je elke keer wordt gezegd, als je emoties toont van, hou je mond maar. Dan eigenlijk is dat een vertaling van, eigenlijk als je huilt, dan ben je niet goed genoeg. En jij bent dus niet goed genoeg, zeg maar.
Ja, of dus, waarom huil je?
Precies, ja, waarom doe je dat? Terwijl het eigenlijk iets heel normaals is, zeg maar, emoties tonen. Ja,
precies. Ja, daar kunnen we ook weer een heel gesprek over hebben. Over je ouders, emotionele volwassenheid en al die dingen, inderdaad. Want het komt er nu wel op neer dat we nu in onze jaren 20er daar eigenlijk ook wel mee moeten dealen met hun lading en met hoe wij dingen hebben geleerd. Dus
zeker. En ik blame mijn ouders niks hoor, van alles wat er gebeurd is. Want als ik ook naar mijn ouders kijk, ze hadden zelf ook niet de beste situatie voor hun op dat gebied, zeg maar. uiteindelijk komt het neer op hoe ik ermee om ben gegaan en hoe ik er nu mee omga. Ik denk dat dat het meest belangrijk is. Uiteindelijk, ik geloof ook heel erg van, vooral vanuit man zijnde, hè, ik focus op een jonge man, dan het zeker belangrijk is om af en toe kwetsbaar te zijn, maar soms moet je ook gewoon verantwoordelijkheid voor jezelf nemen en gewoon een keertje dat stemmetje nee tegen zeggen en wel gewoon de actie ondernemen die je hoort te nemen, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat dat alleen maar kracht is, oprecht.
Nice. En daarom vind ik het ook fijn dat je hier nu zit, want naast vrouwen probeer ik natuurlijk ook heel wat mannen, zodat het een beetje een gelijke verdeling wordt. Mm-hmm. Omdat, elke ervaring is sowieso anders, maar je kan er ook anders in staan qua geslacht en hoe je daar dingen in aanpakt. Dus hoe ging het uiteindelijk toen je dus bij dat christelijke pleeggezin weg moest?
Eigenlijk kreeg ik op een gegeven moment volgens mij was mijn tante toen bij me. En volgens mij mijn ouders ook, ik weet niet meer precies, en mijn pleegmoeder zat er ook. Of mijn jeugdzorgverantwoordelijke zat er ook, ik weet het precies niet meer. Maar ik weet nog wel toen ze zeiden van, hey, papa is gestopt met alcohol, met mama gaat het weer beter. Dus je hebt de mogelijkheid om wat dichter bij huis te wonen. Dus zou je het tof vinden om bij ons te wonen? En dat waren dus de woorden van mijn tante, die dus de kant van mijn moeder is, zeg maar. Dus de zus van mijn moeder. Met mijn oom en mijn twee neefjes, zeg maar. En om je een beeld te geven, mijn broer heeft ook een klein gedeelte van zijn leven, zeg maar, ook bij hun gewoond, zeg maar. Dus eigenlijk kwam het neer van, wil je weer dichter bij familie zitten en wil je wel weer verhuizen, maar wel dichter bij mama en je kan je ouders wel weer vaker zien, zeg maar. Ja, dus die keuze was eigenlijk wel makkelijk gemaakt, ondanks dat ik het heel klote vond om weer mijn vriendjes en de mensen die ik opgebouwd had, om dat weer te verlaten, zeg maar. Dus ik denk dat het zeker een goede stap is geweest. Denk de beste stap ook in mijn leven qua gezin wat ik kon hebben daar. Maar ja, op een gegeven moment, na 3,5 jaar, zeiden ze wel van, ja, Ronald, je kan nu dichter bij huis wonen. En toen was ik volgens mij, hoe oud zou ik zijn, 11, denk ik, zoiets. 11, 12, ik denk 11 eigenlijk. Volgens mij was het groep 8.
Ja.
Basisschool, denk ik, zoiets. Dus dat.
Dus ja, waarom, want je hebt uiteindelijk in 7 pleeggezinnen gezeten. Nee?
3.
Oh, 3.
Ik heb 7 jaar in verschillende pleeggezinnen gezeten. Maar uiteindelijk in die 7 jaar waren het er 3. Dus de schade viel mee.
Ah, oké. Okay. Ja, ik dacht, oké, we zitten nu op 3. Dan gaan we naar de 4e. Oh, oké. Okay. Nee, dat is dus wel fijn dat het uiteindelijk weer dicht bij huis was. Met je oom en tante. Die natuurlijk ook je vader en moeder goed kennen. Of in ieder geval beter. En hoe was die tijd ook met dat je dan soms je ouders zag, waar je zus nog wel woonde? Of was dat toenertijd ook niet?
Even om één stap nog terug te geven in dat pleeggezin in Nunspeet heeft mijn zusje ook gewoond. Ja. Ik weet niet of ze het verteld heeft. Maar dus inderdaad, volgens mij inderdaad die periode daarna kon ze weer thuis wonen. Dus volgens mij inderdaad net de moment toen ik geswitcht was naar mijn tante toe. Hè, in de buurt van Deventer dus, in Twello. Toen woonde mijn zusje volgens mij alweer thuis. Want zij heeft volgens mij niet heel lang in pleeggezinnen gezeten, zeg maar. Een halfjaartje volgens mij. Ik kan ook langer zijn, maar volgens mij een halfjaartje. Maar goed, dus die stap was eigenlijk wel makkelijk gemaakt. En het was natuurlijk wel even wennen om mijn ouders vaker te zien, hè. Maar je moet ook niet vergeten dat op dat moment kreeg ik wel een bepaalde leeftijd waar ik nog niet puber was, maar wel wat meer emoties ging voelen die ik nooit geuit had, zeg maar. En ik denk dan voor mijn tante en mijn neefjes eigenlijk best wel soms een interessante manier van mensen zijn gezien hebben. Zeg maar ook van, je moet een beetje voor je zien. Ik heb nooit mijn emoties geuit. En op een gegeven moment kwamen daar wel bijvoorbeeld driftbuien uit, schreeuwen, mezelf niet begrijpen, uit de niets huilen. Het waren allemaal dingen omdat ik nooit echt gevoeld had wat ik eigenlijk allemaal mee had gemaakt. Hè?
Mm-hmm.
Voor mij kwam toen eigenlijk pas de realisatie van jouw ouders zijn eigenlijk anders dan de ouders van de meeste vriendjes van je. De pleegmoeder is eigenlijk niet je echte moeder. Je pleegvader is niet je echte vader. Je pleegbroertjes zijn niet je echte broertjes. Dus op dat moment kwam wel een realisatie van, ben ik nou anders dan de rest? Waarom ben ik anders? Yeah. Zeg maar. Dus ik denk zeker een mooie tijd heb ik daar gehad. Ik heb daar superveel geleerd. Ook liefde. Hoe het is denk ik echt in mijn leven gevoeld.
Mm-hmm.
Waar ik super dankbaar om ben. Ook vanuit mijn tante. Mijn tante is eigenlijk een beetje mijn tweede moeder. Mijn neefjes nu zijn ook mijn beste vrienden, zeg maar. Nog steeds op dit moment, zeg maar. Dus ik heb wel een hele mooie band eraan gehouden. Maar ja, ik denk inderdaad wel dat ik echt geleerd heb om dingen te voelen. Maar ja, er zat zoveel bagage bij mij achter. Mm-hmm. Dat niet altijd alles kon uiten, zeg maar, wat ik voelde.
Mm-hmm. Oké, twee vragen die na dit stuk in mij opkomen. Mm-hmm. Eerst, op welke manieren is liefde aan jou geleerd?
Ik denk voornamelijk de meest belangrijke daarin dat ik niet anders was dan de rest van het gezin. Mm-hmm. Ik was echt onderdeel van het gezin. Dus ik werd niet gezien als het neefje van. Ik werd niet gezien inderdaad als inderdaad het kind van mijn moeder, zeg maar. Mm-hmm. Ik werd gewoon echt gezien als onderdeel van het gezin. En die liefde heb ik ook echt gevoeld. Ondanks dat ik dat niet altijd op dat moment erkende, denk ik, of begreep.
Ja, ja, dat is ook logisch. Maar mooi.
Precies, ja.
Ja, heel nice. En de tweede vraag was, je zei al eerst van, ja, het was best wel lastig op een gegeven moment. Want dan realiseer je van, oh, ik zit in een pleeggezin. Mm-hmm. Hoe was dat dan om te zien dat je zus wel thuis woonde?
Ja, interessante, inderdaad. Ik denk op dat moment in mijn leven vond ik het, ik heb best wel een leuke tijd gehad bij mijn tante, maar mm-hmm. ik had altijd wel het gevoel dat op een of andere manier dat Angela gewoon wat meer geluk had in haar leven. En mm-hmm. gewoon in het zin van, ja kijk, ik zit er middenin, mijn broer, als we het bekijken, hè, ik hou niet van vergelijken, maar mijn broer heeft de meeste shit echt meegemaakt. Qua ook vanaf ze, volgens mij, vanaf ze vijfde al altijd in pleeggezin en jeugdzorg en detenties gewoond, zeg maar. Angela een halfjaartje en ik 7 jaar, dus ik denk op dat moment was ik best wel jaloers. Maar op dat moment, ja, ik had toch niet zo super goede band meer met mijn ouders. Want ja, je moet een beetje voor je zien, als je 7 jaar niet bij je ouders woont en je ziet je ouders nog wel, ze geven liefde op hun manier, die ik op dat moment totaal niet begreep.
Nee.
Nu wel, uiteindelijk. Maar dat is best wel lastig om dan, ook al heb je dan al je mentale problemen, om dan alsnog het te accepteren hoe je ouders zijn en liefde te voelen als je nooit echt liefde van hun gevoeld hebt, omdat ik mezelf ook niet begreep, zeg maar. En dat betekent niet dat het niet zo was. Maar ik begreep het op dat moment niet.
Nee, precies. En die twee kunnen tegelijkertijd bestaan, inderdaad.
Ja. Precies, ja.
Dank je voor je eerlijke antwoord. Ik kan me ook nog wel herinneren van vroeger. Want ik werd uit huis geplaatst toen ik 3, 4 was. En toen ik 10 was of 8 is mijn broertje geboren. En die bleef wel bij mijn moeder wonen. En altijd als ik het dan heel lastig had in het pleeggezin, dan dacht ik van, oh, weet je wel waarom hij wel en ik niet, zeg maar. En ze kreeg daarna ook nog andere kinderen en die waren toen ook allemaal daar gebleven. Nu overigens niet, maar ja, ik vond dat toch wel raar hoe dat dan ging. Van, oh, kan ze dan opnieuw beginnen, soort van. Maar ja, ik wist natuurlijk niks van hoe mijn moeder was. Dus ik had er natuurlijk niet echt een beeld bij. En jij ook wel weer. Dus
op dat moment nog niet helemaal, hoor.
Maar misschien dan weer qua gevoel.
Gevoel wel. Dus ik had op een gegeven moment wel rond de 11, 12 dat ik wel het gevoel had van, hey, mijn ouders zijn wel anders dan de ouders van mijn vriendjes, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat werd ook af en toe wel gezegd inderdaad door mijn tante van, hey, dit is niet altijd even normaal, zeg maar, wat het is. Maar ja, wel altijd dankbaar geweest, hoor, met de mensen om me heen die er wel voor ons waren. En mijn ouders waren er ook voor me, maar voor het zorgen was natuurlijk op een andere manier natuurlijk. Ja, ik weet niet wat je vraag was, maar...
Nee.
Oké. Okay. Ja, ik weet niet, joh. Soms lul ik zoveel dan
dat
ik het niet meer door heb.
Ik vind het echt heel interessant. En dus, ja, je hebt eigenlijk een hele fijne tijd gehad bij je tante. Ik neem aan dat je daarna ging studeren meteen.
Nee.
Of op je 18e, zoiets.
Nee, er zit nog een periode tussen. Hè. Op een gegeven moment best wel geleerd om sterke persoonlijkheid te bouwen bij mijn tante. Hè. Ik leerde regels waar ik aan moest houden. Ik leerde dus meer over mezelf. Nog niet alles hoor. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik op zich best wel oké was op dat moment, zeg maar, in het gezin waar ik was. Maar op een gegeven moment ging het gewoon best wel goed met mijn ouders. En na volgens mij 2,5 jaar of 3 jaar kreeg ik wel de keuze van... Hey, jij kan ook weer thuis wonen, net zoals Angela zegt.
Oh.
Zou je dat willen? En die keuze was toen inderdaad gemaakt dat ik wel weer thuis kwam wonen. Nu zou je inderdaad denken van hey, thuis wonen superleuk. Maar ik denk voor mij het juist wel heeft gezorgd voor een dieptepunt in mijn leven, to be honest. Want je moet het eigenlijk een beetje voor je zien, hè? 7 jaar verschillende pleeggezinnen. Yeah. Op een gegeven moment kwam ik weer thuis wonen. En ik had al die emoties van vroeger, die waren niet altijd verwerkt. En ik had ook heel erg het gevoel dat mijn ouders me nooit begrepen. Want ik weet altijd inderdaad, altijd als ik boos was of ergens mee zat, zei mijn moeder altijd, het komt wel goed. Maar dat was eigenlijk iets wat ik helemaal niet wilde horen. Ik wilde gewoon...
Nee.
Ook gewoon een stukje van, yo, wat is er horen, zeg maar. En dat stukje emotionele intelligentie, dat miste ik best wel van mijn ouders. En ik voelde me echt totaal niet begrepen door, in mijn puberteit, zeg maar, door mijn vader die, zeg maar, op dat moment volgens mij ook mentale problemen. Ik weet niet of Angela het verteld had, maar stemmetjes in zijn hoofd, zeg maar.
Ja.
Wat hij heeft gekregen van alcoholisme en het opkroppen van zijn emoties. En medicatie natuurlijk nu. Dus ja, voor mij was het best wel een periode waar ik echt de mogelijkheid nodig had om me te kunnen uiten. Maar dat was niet de juiste plek daarvoor. Ja. En ik weet wel, dan gaan we een stukje verder. Ik was volgens mij toen rond de 17. Mm-hmm. En toen, ik merkte dat ik best wel, je moet een beetje voor je zien. Ik ben dus 7 jaar weg geweest. En op een gegeven moment kwam ik dus weer bij dezelfde vriendjes in de klas 7 jaar later. Dus... Het is heel raar als je van 7-jarige jongen ineens van pubers gaat waar je vroeger altijd mee om bent gegaan. Dus ik zat ook in een vriendengroep daar waar we eigenlijk elk weekend sopen, de kloten in, feesten pakken. Nice. Eigenlijk alles om, ik noem het nu escapen, maar om fun te hebben in je jongere jaren, zeg maar. Die periode ook niet echt de mogelijkheid gehad om me te kunnen uiten. Dus op een gegeven moment was ik 17 en toen... Ja, er kwamen eigenlijk best wel wat mentale problemen bij mij omhoog. Mm. Ik voelde me nooit begrepen in relaties. Met vrouwen bijvoorbeeld. Een stukje bindingsangst wat ik opgebouwd had. Fear of commitment, zeg maar. Maar ook inderdaad, ik begreep mezelf niet. En het dieptepunt was inderdaad wel dat ik zwaar depressief ben geweest. Met het nog dieptere punt dat ik suïcidale gedachten in mijn hoofd had. Voor, 3-4 maanden tijd, zeg maar. Dus op een gegeven moment had ik wel de gedachte van misschien zou het beter zijn als Ronald hier niet meer is. Want dan hoef ik niet meer die ellende te voelen wat ik eigenlijk altijd op dat moment voelde in mijn leven. Want je moet het eigenlijk een beetje voor je zien. Eigenlijk zit een soort extra stem in je hoofd die zegt van je kan het niet, je bent een loser, je bent een sukkel. Waarom leef je wel, et cetera, zeg maar. En dan plus je ouders die dan je niet begrijpen, plus... tienerjaren waar emoties omhoog komen. Plus, ik was aan het escapen uit mijn leven. Dus elke keer als iets moeilijk werd, ging ik weer drinken. Eigenlijk zie je hier best wel een patroon van mijn vader eigenlijk terug. Hè? Ik wil niet zozeer zeggen dat ik alcoholist was. Maar het begon wel die kant op te gaan, zeg maar. Dus op een gegeven moment... ik weet nog wel, op een gegeven moment, mijn moeder was heel erg goede vrienden met mijn overbuurvrouw. Mm-hmm. En op een gegeven moment zaten we aan tafel en... Volgens mij was er was gewoon een moment waar mijn moeder weer op een bepaalde manier reageerde wat ik niet kon handelen. En toen weet ik wel nog wel, toen brak ik. Toen brak ik echt keihard. Schreeuwen, janken, echt alles. Ik wist niet meer wat ik moest voelen, wat ik moest uiten, zeg maar. Deur kapot geslagen, volgens mij ook. Ja, dus op een gegeven moment, ik zat gewoon zo diep in een depressie, dat ik gewoon heel hopeloos was. Ik zag het nut dit er niet meer van in. Dus er was ook iets in mij die gewoon zei van, yo, dit kan niet meer. En dan niet zozeer, zeg maar, nog niet, ik had niet gelukkig het lef om mezelf, ja, sorry dat ik het op zo'n harde manier zeg, maar voor de trein te gooien, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik wist wel dat ik, op een of andere manier voelde ik wel van binnen dat ik het wel waard was om te leven. Alleen dat ja, die gedachten in mijn hoofd, die namen soms wel de overhand, die ja, dominant waren, zeg maar.
Yeah.
Dus er zat iets in mij die gewoon zei van, yo, je moet veranderen, Ronald. Weet niet hoe, maar je moet uit deze situatie, je moet hier even weg van je ouders, je moet even tijd voor jezelf hebben en aan jezelf bouwen, zeg maar.
Mm-hmm. Ja, weet je.
Ja.
Ja.
Is niet niks hoor, de einde mee.
Nee, zeker niet. En Angela vertelde ook een beetje over die tijd en hoe dat dan was, ook met je vader. En ze zei dan soms dat het best wel, ja, soms grappig kon zijn als je vader dan tegen iets aan het praten was wat jullie allemaal niet konden zien. Hoe vond jij dat?
Ja, inderdaad. Ik denk sowieso, ik wist nooit dat dit iets was. Hè? Dat je, zeg maar, stemmetjes extra in je hoofd kon hebben. Ja, eigenlijk had ik zelf wel een beetje een voorbeeld daarvan, hè? Van de gedachten in je hoofd. Maar ja, tuurlijk, als ik eraan terugdenk, ja, er waren echt grappige momenten dat hij ineens iets zei van, ja, ik heb een nieuw huis gekocht. En dan gewoon een hele dikke boerderij, zeg maar, terwijl wij in een huis van 150.000 euro woonden. Hij begreep dat niet. Dus ik vond het af en toe meer lastig voor hem dat hij het niet begreep. En dat hij niet het verschil zag tussen de echte wereld en de neppe wereld. Volgens mij heet dat ook derealisatie, zeg maar. Dat je een bepaald verschil daarin hebt.
Ja.
Maar ja, ik denk voornamelijk dat het best wel een impact op me heeft gehad van, en ook gewoon wel een inzicht, denk ik ook wel, van hoe belangrijk het ook is om de shit waar je mee dealt om over te praten, om soms je hart te luchten, hoe kwetsbaar dat soms ook is. En mijn vader is dus inderdaad wel, ja, sorry, maar een negatief voorbeeld ervan, van, ja, we pakken de fles, plus hij heeft nooit geleerd om over zijn emoties te praten. Dus het is een logische stap wat gebeurd is voor hem. En je moet een beetje zien, als je het niet uit, dan gaat het op een bepaalde manier uiten. En bij hem heeft het op die manier geuit, zeg maar. En ik gun het hem echt totaal niet. Maar het is wel logisch dat het is gebeurd in mijn ogen.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay. En dus uiteindelijk kamp je met zoveel depressieve gedachten in je hoofd. Mm-hmm. Dat je eigenlijk helemaal niet meer door wilt gaan. Maar toch iets in jou zegt van, ja, we moeten toch door. Ik wil, maar hoe? Dus hoe heb je dat uiteindelijk aangepakt?
Ik was toen bezig op MBO 4, was ik met mijn opleiding marketing communicatiespecialist, medewerker bezig. En ik heb er toen voor gekozen om een halfjaartje weer bij mijn tante te wonen. Die stond er ook voor open, die zag ook dat het niet zo goed bij mij ging. Dus die periode heb ik genomen om voor mezelf te focussen, mijn opleiding te halen. En dat was eigenlijk een moment dat ik iets afsloot in mijn leven, hè, mijn opleiding gehaald. Maar ik had gewoon ergens het gevoel dat ik gewoon op mezelf moest wonen. Ik moest gewoon weg van mijn ouders. Ik moest ook niet in Deventer gaan wonen, ik moest wat verderop gaan wonen. En vanaf dat moment eigenlijk voor gekozen om, ik zei het in het begin al, om in Enschede te wonen. En daar in een studentenhuis gezeten en daar de opleiding commerciële economie begonnen. En ik denk die keuze om voor het eerst in mijn leven echt voor mezelf te kiezen, want het was een keuze die ik zelf gemaakt had, dat heel een goede keuze was voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, zeg maar.
Mm-hmm. Nice. En hoe was dat om in een studentenhuis te zitten na toch best wel gezinnen met structuur?
Ja, dat zeg je goed inderdaad. Ja, in een studentenhuis zit echt totaal geen structuur. Ja, ik heb echt de eerste 3,5 jaar van mijn studententijd, ik heb altijd in één huis gewoond. En ik woonde met en nog wel anderen. En het waren gewoon jongens van mijn leeftijd die gewoon lekker nuchter waren. Net zoals ik naar de sportschool ging op dat moment. Dus we hadden best wel een goede band opgebouwd. En ja, gewoon veel feestjes, festivals gepakt. Dus we hadden allemaal wel een beetje dezelfde regels. Alleen het puntje structuur was wel grappig. De mannen in het huis hadden structuur. Mm-hmm. Voor mij was dat af en toe natuurlijk wennen. Maar de vrouwen in het huis, die hadden wat meer moeite mee, ja.
Ja. En hoe zag dat eruit in het huis?
Ik ga niet over details hebben, want het was echt goor.
Ja. Oké, okay. Maar beter ook, ja.
Ja, ja.
En ook, ja, ook wel grappig om dan met mensen die je... Ja, uiteindelijk ga je ze toch wel beter kennen, maar dan ook om die huishoudelijke taken dan zo te bekvechten. Lijkt me ook wel grappig.
Ja, precies. Ja, wij hadden dat niet zozeer, denk ik. Ik denk dat dat wel meeviel. Nice. Dus dat was wel, ja. Dat was wel lekker. En ik heb daar echt de tijd genomen voor mezelf te kiezen en een leven op te bouwen, losstaand van het leven wat ik altijd gekend had. Het leven waar andere mensen bepaalden wat ik allemaal moest doen. Het leven waar ik weinig verantwoordelijkheid voor mezelf durfde te nemen. Het leven waar ik niet mezelf begreep. Dus eigenlijk was dat soort inderdaad, dat was ook juist een keerpunt in mijn leven. Hè? Van ja, suïcidaal naar weer kracht in mijn leven vinden. Dus stappen die ik daarin had genomen was bijvoorbeeld, ik begon met frequent sporten. Hè? Ik begon steeds meer te interesseren in fitness. Uiteindelijk heeft fitness ervoor gezorgd dat ik enorm veel zelfvertrouwen heb opgebouwd. Mezelf laten zien dat ik echt iets kan bereiken wat ik in het begin niet voor ogen had gezien. En daarnaast begon ik ook mezelf beter leren kennen door bijvoorbeeld boeken te lezen, cursussen te volgen om de jongere mij eigenlijk beter te begrijpen met de mentale problemen die hij had, met zijn suïcidale gedachten die hij had, met de onzekerheid die hij had, zeg maar. Dus eigenlijk is mijn leven eigenlijk 360 graden veranderd in een periode van nu en de laatste 7 jaar, denk ik, vanaf nu.
Nice, ja. Mooi ook om te horen, want ik denk dat Angela ook een soort gelijke periode heeft gehad. Waarin inderdaad dat besef in die switch kwam. Nice. En wat wilde ik nou vragen? Ik ben het eventjes kwijt. Maar, want hoe oud ben je nu?
Ik ben nu 26. Twee maandjes ben ik 27. Dus ongeveer tot mijn 19e begon ik met voor mezelf kiezen en persoonlijke ontwikkeling en die kant, zeg maar.
Nice, ja. Dus probeer om mijn vraag terug te komen, want ik...
Ja, ik kan niet in je hoofd kijken, helaas. Op.
Nee, echt niet. Want je vertelde dus over alles weer... Ik herinner hem. Als je iemand een boek moet geven die er slecht bij zit, welk boek zou je die persoon schenken?
Ligt eraan hoe je de slecht bij zit defineert. Als je de slecht bij zit defineert als hetzelfde wat ik heb meegemaakt, hè, depressieve gedachten, niet weten wat ze voelen en jezelf beter leren begrijpen. Er zijn er denk ik in totaal 3 boeken die echt een impact in mijn leven hebben gehad. Mm-hmm. Ik denk, nu realiseer ik pas, de meeste is eigenlijk Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Mm-hmm. Ik weet niet of je hem kent.
Volgens mij de titel wel, maar ik weet niet zeker.
Oké. Okay. Het is ook voornamelijk te maken met succes en zulke dingen. Yeah. Dat gaat ook over hoe werken je gedachten nou precies, maar wel op een zweverige manier. Dus je moet wel daarvoor jezelf leren begrijpen door te journalen, door jezelf de juiste vragen te stellen, zeg maar. Maar ik denk een boek wat mensen die bijvoorbeeld net beginnen met lezen en beter met hun negatieve gedachten om kunnen gaan, dat is Master Your Emotions, heet die. Mm-hmm. En dat is van Thibaut Meurissen, Master Your Emotions. En het is eigenlijk een heel makkelijk boek om te lezen. Want het staat eigenlijk in Jippe-Janneke taal uitgelegd hoe eigenlijk je gedachten werken. Bijvoorbeeld hoe je gedachten zijn gevormd. Waarom je dingen voelt zoals je ze voelt. Hoe je zelfvertrouwen kan opbouwen, zeg maar. Dus als beginboek zou ik dat zeker aanraden. Maar als ik echt een boek zou aanraden, als je verder bent in lezen en ook moeilijkere boeken begrijpt, dan zou ik voor Emotional Intelligence gaan. Die auteur is... Ik zal hem even opzoeken. Ja, de auteur is... Daniel Goleman. Dat boek was eigenlijk de hele samenvatting met wat ik gevoeld heb in mijn leven. Ook hoe mijn ouders met ons omgingen. Ja, hoe je gewoon je eigen emoties leert begrijpen, herkennen, managen. En hoe je dat dus ook kan inzetten om empathie te creëren voor andermans mensen. En ja, andere mensen eigenlijk ook te begrijpen. En dit boek heeft zeker een grote impact gehad in mijn relaties. Maar voornamelijk in de relatie met mezelf.
Nice. Want hoe kijk je nu naar jezelf en hoe ga je relaties aan?
Hoe ik nu naar mezelf kijk? Ik denk eigenlijk dat ik... ik hou er echt niet van om te vergelijken, maar ik denk dat ik het meeste zelfbewuste, emotionele, intelligentste persoon ben als ik kijk naar mijn vrienden. Komt ook gewoon... Ja, dat komt heel ego over, hè? Fuck. Dit komt heel ego over, natuurlijk.
Zeg vooral wat je vindt. Nee. Sorry.
Ja, dus...
Ik lachte je niet uit, maar ik dacht... Ik vond het wel leuk om te horen, ja.
Nee, eigenlijk alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven, dat... En dat ik inderdaad echt leergierig was en dat moment had van ik moest veranderen.
Yeah.
Dat moment van ik moest veranderen betekent dat ik helemaal moest veranderen. Niet half, niet kwart, cool. 200% veranderen, zeg maar. Dus ik was eigenlijk met 20 jaar was ik eigenlijk gewoon al boeken aan het lezen. Was ik podcasts aan het luisteren hierover. En ik begrijp mezelf gewoon heel erg goed. Ik weet hoe ik werk. Ik weet welke gedachten ik heb. Ik weet soms welke patronen in mijn hoofd terugkomen. Ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Ik heb nu zelfvertrouwen opgebouwd. Ik doe dingen uit of mijn comfortzone. Ik had eens hoogtevrees. Ik hou nu van hiken, zeg maar, als voorbeeld. Dus ik heb altijd dingen gedaan om mezelf te verbeteren, zeg maar. Dus ik heb altijd stapjes uit mijn comfortzone gedaan. Bijvoorbeeld, een week geleden bijvoorbeeld zag ik op Utrecht Centraal een leuke meid staan. De meeste mensen zouden op Tinder zitten, maar ik sprak haar gewoon aan overdag. Dus dat zijn bijvoorbeeld al dingen wat ik vroeger nooit zou doen. Maar ja, ik ben gewoon echt content met mezelf. En ik denk dat ik in 10 jaar tijd echt het verschil heb gehad inderdaad van suicidaal naar oprechte, echte liefde naar mezelf. En dat denk je misschien van, dat is mooi, dat wil ik ook, maar de sacrifices die ik daarvoor heb moeten doen, de uren die ik hierin heb gestopt, de uren dat ik mezelf haatte omdat ik mezelf niet begreep. Ik heb zoveel effort hierin gestopt, echt heel veel, dat de meeste mensen dit niet zouden kunnen doen, oprecht. En dus het is niet voor iedereen weggelegd, denk ik, maar ik denk dat het wel voor iedereen weggelegd is om jezelf beter te begrijpen en ook te begrijpen waarom dingen zijn gebeurd zoals ze zijn gebeurd in je leven.
Klopt. Ja, dat het niet voor iedereen is weggelegd, zien we natuurlijk in de wereld heel goed. En het kost ook inderdaad best wel wat om echt heel hard en goed aan jezelf te werken. En daar heb je ook de tijd en ruimte voor nodig.
En de omgeving.
En, dat ook inderdaad. We lopen nu bijna tegen een uur aan. Dus ik wil nog heel graag weten hoe je dan uiteindelijk Mind bent opgestart.
Ja, dat is een mooie stap inderdaad. 1 kleine stap ertussen, dat is even kort. Op een gegeven moment leerde ik steeds meer over mezelf begrijpen. En toen heb ik er dus voor gekozen om eigenlijk mijn les in het leven ook te delen met andere mensen online. Dus ik ben op een gegeven moment 4 jaar geleden met mijn eigen YouTube-kanaal begonnen in het Engels. En daar maakte ik eigenlijk video's voor jonge mannen om de beste versie van hunzelf te worden. Oftewel, de jonge Ronald die zich wilde verbeteren om niet meer te zijn waar hij zat, zeg maar.
Yeah.
Ik weet, op een gegeven moment was coronatijd. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat vrienden van mij best wel begonnen te kampen met mentale problemen. Ze begonnen zichzelf moeilijk te begrijpen. Ze voelden zich eenzaam. Ja, het is best wel wennen als je altijd met je vrienden omheen bent. En nu ben je een keer echt met jezelf en moet je echt met jezelf zijn. En als je dat nooit hebt gehad, kan dat best wel een impact hebben. Dus om die reden was ik uiteindelijk ook mijn YouTube-kanaal begonnen. 1 van de redenen, zeg maar. En op een gegeven moment was het ook van ik weet hier best wel veel over. Ik wil gewoon de lessen die ik heb geleerd in mijn leven aan anderen meegeven. Ook al sta je 5-0 achterin in je leven, zeg maar. Je kan alsnog 6-5 winnen in de wedstrijd van je leven. Daarvoor moet je uiteindelijk wel zelf veranderen, zeg maar. En Ik denk het verhaal wat ik heb kan zoveel impact maken op jonge mannen hier in Nederland. Daar geloof ik heilig in. Mm-hmm. Als we hier gewoon verantwoordelijkheid nemen en gewoon actie blijven ondernemen met hetgene wat ik wil. Dus ik vind ook gewoon dat ik dit verhaal moet delen met anderen. Het is gewoon zo'n onderbuikgevoel dat dit is de juiste keuze. En om die reden ben ik eigenlijk Mind begonnen. En ik zag ook best wel een grote gap tussen... je hebt psychologie natuurlijk, hè? Je hebt psychologen rondlopen. Je hebt daarnaast mental coaches rondlopen. Maar heel weinig mental coaches waren echt specifiek gefocust op jonge mannen in Nederland. Terwijl dat eigenlijk de grootste doelgroep hier in Nederland is wat de grootste mentale problemen heeft. Maar we worden inderdaad vaak als collectief kijken we naar de gehele mensheid. Maar dit is echt een doelgroep die het nodig heeft. En het heeft het ook nodig, omdat ego heel vaak in de weg zit. Omdat ook het stukje met acceptatie nog in de weg zit. Van mannen moeten sterk zijn. Maar mannen moeten sterk zijn betekent niet dat je geen emoties mag tonen. En dat je alles moet opkroppen, zeg maar. Maar dat stigma speelt nog best wel in de wereld, zeg maar. En in Nederland ook, hè. In de westelijke wereld hebben we echt een prestatiedruk, hè. We moeten dromen pursuen, we moeten hard werken. Maar we vergeten af en toe om te werken aan onszelf, zeg maar. Dus... ik voelde eigenlijk gewoon een noodzaak dat ik de persoon ben die hier jonge mannen het beste mee kan helpen. En ik denk dan dat de reden is waarom ik ben begonnen en waarom ik nu jonge mannen aan het begeleiden ben om ook hun mooiste leven te leven. En ook, ik weet hoe het is om in dat dieptepunt te zitten. Ik weet hoe het is om suicidaal geweest te zijn. Ik weet hoe het is om zwaar depressief geweest te zijn. En ik denk dat ook een grootste toegevoegde waarde die ik kan leveren van... Ik ben niet zomaar een mental coach die het doet om het geld of wat dan ook. Ik ben een mental coach omdat ik de jonge versie van mij wil helpen. En dat kunnen dus nu mijn jonge klanten zijn, zeg maar. Dus ik heb gewoon een stukje met... Ik kan relaten aan mensen. Ik weet wat je voelt. Ik weet de pijn. En misschien niet specifiek de pijn die jij nu ervaart. Maar ik heb misschien een vergelijkbaar of een situatie meegemaakt... waar ik ook zoveel pijn heb gehad. Of dat ik mezelf niet begreep of... Dat ik niet begrepen voelde door andere mensen. Of dat ik onzeker was. Of dat mensen me uitlachten. Of dat ik gepest werd, zeg maar. Dus ik denk dat dat echt het grootste toegevoegde waarde is wat ik kan leveren. En wat er ook echt nodig is hier in Nederland. De wereld een stukje mooier maken. En ik denk dat het begint bij jezelf. En uiteindelijk als je jezelf daar stap in hebt gemaakt. Zie ik het ook juist mooi om andere mensen daarin te helpen. En dat is waar ik nu ben.
Ja, heel mooi. En... Als afsluiter, wat is een kort krachtig advies wat je kan meegeven aan mannen, wat ze nu op dit moment kunnen uitvoeren?
Ik denk sowieso een oefening die mij heel erg heeft geholpen is, op een gegeven moment als je negatieve gedachten voelt, hè, dat je op een gegeven moment een rustige plek gaat zoeken, hè, waar je alleen met jezelf bent. Als je in een druk huis woont, ga dan bijvoorbeeld op de wc zitten. Zoek echt een plek rustig voor jezelf. En stel jezelf de vraag. Wat zijn de gedachten die op dit moment door mijn hoofd spoelen, zeg maar? Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn, ik ben niet goed genoeg. Stap 2. Wat is de emotie die er opgewekt wordt bij die bepaalde gedachten? Die gedachte kan bijvoorbeeld onzekerheid zijn, hè? Ik voel me niet goed genoeg, ik ben onzeker, niemand mag me, ik voel me verdrietig, zeg maar. Mm-hmm. Dat is 1. Ja, nu ben je al een stukje zelfbewustheid voor jezelf aan het creëren. Want je leert je eigen emoties begrijpen. Je schrijft ze uit. En daardoor wordt het echt als je het uitschrijft, zeg maar. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wil je dus van een negatief frame iets positiefs maken. Hè? Je wil positief veranderen, zeg maar. Op een gegeven moment ga je denken van... Wat is de waarde die ik op dit moment liever zou willen hebben? Ja, een waarde die ik zou willen hebben op een gegeven moment als ik... inderdaad die negatieve gedachten heb, is bijvoorbeeld dat ik innerlijke rust wil voelen. Mm. Oké, innerlijke rust. Wat zijn 3 dingen die ik op dit moment zou kunnen uitvoeren om waarde te krijgen? Oftewel om innerlijke rust te krijgen. Nou, 3 dingen die ik zou kunnen doen is inderdaad deze als een podcast gaan luisteren. Hè, om begrepen te worden. Ik zou bijvoorbeeld ook een stukje gaan wandelen. Misschien met een vriend gaan bellen. Misschien even mijn favoriete muziek gaan luisteren. Misschien even de hond aaien. Er zijn zoveel manieren om innerlijke rust te krijgen. En het meest belangrijke daarin... Hè, het zijn dingen die makkelijk uitvoerbaar zijn. Dat moet het sowieso zijn. Mm-hmm. En de laatste is fucking verantwoordelijkheid voor jezelf nemen en actie ondernemen. Want als je inderdaad denkt van ik wil het wel, maar je onderneemt geen actie, dat is niet hoe het leven werkt. Uiteindelijk moet je zelf actie ondernemen. Ik kom zelf van fucking 5-0 achter. Ik moest die actie ook ondernemen. Dus omdat jij even geen zin hebt, zit allemaal in je hoofd. Dus ga eens uit je hoofd en onderneem actie. Dat is uiteindelijk het uitgangspunt. Maar wees wel bewust dat je je gedachten kan sturen. Want je hoofd kan soms dingen je vertellen, maar dat is niet altijd waarheid. Vanuit de evolutie, daar gaan we niet het hele verhaal over hebben. Maar dus altijd die gedachten in je hoofd, het hoeft echt geen waarheid te zijn. En weet, als je die gedachten negatief in je hoofd kan krijgen, dan kan je ze ook positief veranderen en positief in je hoofd krijgen.
Mooi. Dankjewel, Ronald. Ik zei daarnet of je advies wilde geven aan jonge mannen, maar ik denk dat ik dat advies ook ga opnemen. En ik wil je bedanken voor het delen van je verhaal.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En ik hoop dat mensen wat aan deze podcast hebben. En mocht je inderdaad zelf op een plek zitten waar je negatief of slecht bent, je bent echt niet de enige. En wie weet kan ik je helpen in de toekomst. Of kijk dan anders even op de website.